Ik ben dus Frank. Frank van der Boom. Ik ben getrouwd met Tamara, die zit daar. En we hebben samen 4 kinderen. Eentje van 10, eentje van 8, eentje van 5 en eentje van 3. En die zijn lekker bij de kinderkerk, volgens mij. Dus dat is hartstikke mooi. Ik moet even zorgen dat die microfoon niet in mijn snor hangt. En het is André's schuld dat ik hier ben vanochtend. Ja, dus als ik het verpruts, dan mogen jullie André aankijken. En André, zoals Rebecca al zei, André en ik kennen elkaar al een hele tijd. Al bijna een jaar of 12 of zo, dat we samen muziek maken. En al vanaf het moment dat we met die band bij elkaar kwamen, kreeg ik altijd al te horen dat ik tegen iedereen aan het preken was. Dus wat dat betreft is het maar goed dat ik nu gewoon een keer hier sta, zodat ik heb veel kunnen oefenen, laat ik het zo zeggen. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik spreek ook in de schuilplaats. En André had dat een paar keer gezien. En die zei, nou, misschien is het tof als je een keer bij ons komt. In Tiel. Dus vandaar. De eerste keer buiten mijn eigen gemeente. En als ik zie en meemaak hoe jullie gemeente zijn. Hier zo net. Dan voel ik me helemaal thuis in ieder geval. Dus. Toen ik het met André erover had, ik ga spreken, waar zal ik dan over spreken? Ik heb wel een onderwerp nodig. Toen had iemand, ik weet niet wie trouwens, André, wie was dat? Laura. Laura had gevraagd of ik wilde spreken over avontuur. Over avontuurlijk geloven. En dat ga ik zo meteen doen, maar ik ga eerst even voor mezelf bidden. Rebecca heeft het net al gedaan, ik doe het ook graag zelf nog even. Heere God, Heilige Geest, dank u wel, Heer, dat ik hier mag staan. Heer, en wat Rebecca ook al zei. Heer, ik wil bidden, Heer, dat uw Heilige Geest zal spreken deze ochtend, Heer. Dat de woorden die ik zeg rechtstreeks uit de hemel zullen komen. Heer, niet omdat ik zo'n toffe gast ben, Heer, maar omdat u zo'n goede God bent, Heer. En u weet precies wat wij allemaal hier vandaag of later op YouTube, wanneer we het ook kijken of thuis, Heer, wat wij moeten horen. Heer, u heeft voor iedereen iets klaar liggen, Heer. En ik wil u vragen of u mij wil gebruiken, Heer, om in de harten van iedereen te spreken vanochtend. Heer, dat uw woord zal klinken, Heer, en niet mijn woorden. Heer, dat uw waarheid overeind zal staan. In Jezus' naam. Amen. Goed. Ik ga dus spreken over avontuur. En als je de concordantie erop naslaat en zoekt op het woord avontuur, dan vind je helemaal niks. Dus wat dat betreft is het een beetje vrij voor invulling. Maar ik denk wel dat we het over avontuur kunnen hebben als we in de Bijbel lezen. Als je de woordenboeken erop naslaat, dan vind je in ieder geval dat avontuur een reeks spannende belevenissen is. Of een onderneming waarbij de uitkomst vooraf niet vaststaat. En als je een avontuur aangaat, dan ga je dus onderweg, zonder precies te weten wat je onderweg tegenkomt. Je hebt wel een beetje een idee van waar je heen wilt, maar je weet niet in welke staat je daar aan gaat komen. En avontuur is in die zin dus tegengesteld aan zekerheid. En eerlijk gezegd is avontuur een woord wat mij eigenlijk helemaal niet ligt. Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik over alles heel lang nadenk. Alleen de dingen doe waarvan ik eigenlijk zeker weet dat ze lukken. Karel zit te lachen, die kent mij goed. Dat ik dus niet snel kies voor iets waarvan ik twijfel of ik het wel kan of dat het wel goed gaat komen. En dat betekent dat ik vrij weinig dingen meemaak die ik niet had verwacht. Of waarvan ik dacht, oh, dat was onhandig, had ik niet moeten doen. Ik blijf liever voorzichtig dan dat ik mijn neus stoot. En dat is een beetje vreemd, hè? Want aan de ene kant kies ik dus voor heel erg veel zekerheid. En aan de andere kant merk ik dat er in mijn binnenste een verlangen is naar dat bovennatuurlijke. En naar wat God voor mij heeft klaarliggen. En naar wat God in andere mensen gelegd heeft. En dat zijn vaak onverwachte dingen. Dat merk ik ook aan de boeken die ik lees. Ik hou van fantasy, van Narnia en van The Lord of the Rings. En dat gaat altijd over normale figuren die de kracht krijgen om iets te doen. En op avontuur te gaan en dan van alles meemaken en wereldveranderende dingen doen. En dat merken we ook, hè, aan de films die we kijken als mensen. Als je kijkt wat er allemaal op Netflix staat, dat gaat eigenlijk allemaal over hele normale mensen. En die krijgen dan kracht. Of die vinden de kracht in zichzelf. En die gaan dan het kwaad verslaan. Of het gewone meisje. Komt in één keer een prins tegen die vet onbereikbaar is. En die wordt dan verliefd op haar. En nou ja, dat zijn allemaal avontuurlijke dingen waar we blijkbaar... Maar we blijkbaar naar verlangen als mensen. Vooral de dames naar het laatste en vooral de mannen naar het eerste volgens mij. Maar daarin merk ik dat ik niet de enige ben die dus ten diepste op zoek is naar iets bovennatuurlijk, iets bovenaards, iets wat je niet kan vasthouden, maar wat er wel is. En waarvan we allemaal volgens mij, zeker als we hier zitten, haarfijne aanvoelen van hey, dat is er. En volgens mij kunnen wij het benoemen. Weet je, en als je tieners hebt of zelf nog jong bent, dan herken je het ook wel, hè, dat we aangetrokken zijn tot dingen die eigenlijk niet kunnen. We scrollen op social media en dan zien we plaatjes van hele gewone mensen die dan super exclusief ergens boven op een bergtop in Italië een heel klein cappuccinootje zitten te drinken waar ze net heen waren gebracht op een ezeltje geblinddoekt en weet ik veel wat. En daar smullen we van, daar genieten we van en dan denken, oh dat willen we ook. Maar goed, daarvan weten we. Je ziet alleen het eindplaatje. En je ziet niet de rit er naartoe en wat het allemaal gekost heeft. En wat de achtergrond is. Je ziet alleen het perfecte plaatje. Maar goed, net zoals ik kiezen dus de meeste mensen voor die zekerheid. De meeste van ons gaan niet onderweg op een avontuur. En zitten toch weer vaak elke avond op de bank. Of te Netflixen. Of iets anders te doen. Wat je altijd al gedaan hebt. Waarvan je de uitkomst wel weet. Volgens mij zijn er maar weinig mensen die echt dat avontuur aangaan. Maar volgens mij is dat gaan voor zekerheid toch niet waarvoor we bedoeld zijn. En worden we uitgenodigd om op avontuur te gaan. En als ik dan lees in de Bijbel, dan wil ik met jullie kijken naar Matteüs 4. Allereerst. Wat dat avontuur dan kan inhouden. En ik heb het een beetje onderverdeeld in levels, alsof het een game is. Dus we beginnen vandaag met level 1. Level 1. Je wordt geroepen door Jezus. En dan gaan we lezen vanuit Matteüs 4, vers 18. En er staat, op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag hij twee broers. Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen, hij, dat is de Heer Jezus, volg mij, dan maak ik van jullie vissers van mensen. En ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met hem mee. Verderop zag hij nog twee broers, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Ze waren in hun boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. En Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en hun vader achter en gingen met hem mee. Deze gewone mensen worden geroepen door de Heer Jezus en ze twijfelen geen moment. Ze laten direct al hun zekerheid achter. En ze gaan met hem mee. En in onze ogen klinkt dat misschien heel erg onverantwoordelijk, hè? Maar als je een beetje achtergrondinformatie hebt, dan is dat helemaal niet zo heel erg vreemd. Want het was namelijk zo dat in de Joodse maatschappij het heel normaal was om met een rabbi mee te gaan. Want de Heer Jezus was een rabbi. Was een leraar van het Joodse volk. Iemand die hoog in aanzien stond, want hij kende de wet. Hij had de hele Joodse school afgemaakt en die bestond uit 3 delen. Ik weet ze niet precies hoe ze heten. Ze hebben allemaal mooie namen. En als jongetje begon je allemaal tegelijkertijd aan het eerste deel van die school. En als je dat had afgemaakt, dan kon je naar de tweede en dan kon je naar de derde school. Maar alleen de slimste kinderen, de jongens die het beste konden leren, die maakte alle scholen af. En de aller slimste, degene die het beste de hele Bijbel die ze tot dan toe hadden uit hun hoofd kenden, die werden uitgenodigd door een rabbi om hem te volgen. En als een rabbi zei, volg mij, dan bedoelde hij eigenlijk, ik geloof dat jij kunt worden zoals ik ben. Nou, dat was waar al die jongetjes naar verlangden. Maar als je dat dus niet had, die hersens, als je niet zo goed kon leren, dan moest je gewoon in het bedrijf van je vader gaan werken. Dus dan werd je of timmerman, of je werd visser, of je werd handelaar of je bent boer. Dus de mannen die hier hun netten aan het herstellen waren, de vissers, die hadden hun kans gemist. Konden waarschijnlijk geen VWO met gymnasium met Latijn en Grieks erbij. En die waren visser geworden. En ze werkten in het bedrijf van hun vader. Maar dat ze gevraagd werden door de Heer Jezus was dus heel bijzonder. Hij zei, volg mij. En daarmee bedoelde hij, ik geloof dat jij kunt worden zoals ik ben. En ze twijfelden geen moment en ze gingen met hem mee. En dat is dus eigenlijk niet zo verwonderlijk. En dat laat ons ook meteen zien met wie de Heere God het allerliefste werkt. Hij gaat altijd voor de mensen die niet gekwalificeerd zijn. Voor de mensen die eigenlijk al zijn afgeschreven door de maatschappij. Weet je, als je de vissers in die tijd zag, dan wist je, nou, die konden het niet heel goed doen op school, dus die zijn visser geworden. Ja, dat is hard werken. En dat is niet zo tof als rabbi zijn en in de synagoge uitleggen wat God te vertellen heeft. Weet je, God kiest altijd de mensen waar we het minste van verwachten. Als je het Oude Testament gewoon doorbladert, dan kom je Mozes tegen. Mozes was een moordenaar. En je komt Jacob tegen. Hij was een verrader. God kiest ook voor David, die overspel pleegde. God kiest er zelfs voor om de bloedlijn van de Heer Jezus te laten beginnen met iemand die helemaal niet uit het Joodse volk komt. Nou, voor het Joodse volk was het onbegrijpelijk. Voor Rut, iemand van een ander volk. En zij werd de oermoeder van de bloedlijn waar de Heer Jezus uitkwam. En dat laat zo zien dat God altijd kiest voor mensen die in onze ogen ongekwalificeerd zijn. En volgens mij mag ik hiervan leren dat wanneer de Heer Jezus mij uitnodigt op avontuur, dat absoluut niets te maken heeft met mijn eigen kunnen. En dat je dus al perfect moet zijn en je de zaakjes op orde moet hebben, je schaapjes op bedrogen, je boel op de rit, voordat je Jezus gaat volgen, is dus een grote leugen. Hij nodigt jou uit om hem te volgen in al je gebrokenheid, met al je vragen, al je twijfels, al je onzekerheden, al je onvolmaaktheden. En hij nodigt jou uit om hem te volgen, niet om door hem geïnspireerd te raken, maar zodat jij op hem gaat lijken. En dat staat haaks op wat we leren in onze maatschappij. En wij leren dat we de kracht moeten vinden in onszelf. Dat we moeten kiezen voor ons eigen geluk. Dat we vooral ons eigen pad moeten volgen. Find your own North Star. En dat soort onzin. We worden in de maatschappij opgeroepen om trouw te zijn aan ons eigen hart. Maar als we de Bijbel lezen, dan weten we dat ons eigen hart arglistig is. En dat het niet ons brengt op de plek waar we het meest tot ons recht komen. We komen niet op de plek die God voor ons bedoeld heeft als we ons eigen hart volgen. En als we geloven dat we dit avontuur zonder God aankunnen, dan komen we bedrogen uit. Weet je, als dit avontuur dus een game is en het had levels, dan was dit dus level 1. Jezus roept jou en als hij jou roept, dan laat je alles achter en dan ga je achter hem aan om te worden zoals hij is. Dan gaan we naar level 2. Hoe ziet het er dan uit als je met de Heer Jezus op weg gaat? Een verhaal wat we regelmatig horen in de kerk, tenminste bij ons wel, misschien hier ook, staat in Matteüs 8. De leerlingen waren ondertussen een tijdje onderweg met de Heer Jezus en in Matteüs 8 vers 23 lees je dan. Toen stapte Jezus met zijn leerlingen in de boot. Het begon hevig te stormen, zodat de golven in de boot sloegen. Maar Jezus lag te slapen. De leerlingen maakten hem wakker en riepen, Heer, red ons, we zinken. En in een andere vertaling staat, heb ik me laten vertellen, staat, Heer, kan het u dan niet schelen dat we vergaan? Word wakker, kan het u niet schelen dat we vergaan? En hij zei tegen hen, waarom zijn jullie bang? Wat is jullie geloof toch klein? En hij stond op en sprak streng tegen de wind en het meer. En het water en de wind werden helemaal rustig. En de mannen waren stom verbaasd en ze zeiden, wat is hij toch voor iemand? Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. De leerlingen van Jezus, die kenden de gevaren van het water en de risico's die eraan zaten om dat meer op te gaan. Ze waren vissers. Dit was niet de eerste keer dat ze daar waren. En ik heb gelezen dat het helemaal niet vreemd was dat het op het meer van Galilea kon gaan stormen. En toch, ondanks al hun kennis en ervaring, werden ze doodsbang tijdens deze storm. En dat lijkt erop te duiden dat het een storm van een hele andere orde was. Eentje waar deze mannen geen raad mee wisten. Het leek misschien wel alsof alle machten van de hel zich in het water en in de lucht roerden. Om die Messias aan te vallen en om te brengen. En om die leerlingen een kopje kleiner te maken. Want ze gingen het avontuur aan met Jezus en dat is gevaarlijk. En daar wil ik graag even met jullie bij stilstaan na mijn slokje water. Want als ik ervoor kies om achter Jezus aan te gaan, dan word ik vroeg of laat geconfronteerd met mijn eigen hart en met mijn eigen overtuiging van wat mij dan in leven houdt. En zoals ik al eerder zei, ben ik helemaal niet geneigd om risico's te nemen. Vanuit mijn eigen natuur ga ik voor zekerheid. En ik zei al, ik kom niet zo snel voor verrassingen te staan, maar daarin zit ook meteen mijn eigen valkuil. Ik vertrouw veel te veel op mijn eigen inzicht en mijn eigen wijsheid. Maar hoe slim ik mezelf ook vind en hoe lang en hard ik kan nadenken over dingen, ik kom regelmatig in situaties in het leven waar ik niet uitkom. Waarin mijn eigen voorbereidingen onvoldoende zijn of mijn eigen wijsheid tekortschiet. En waarin blijkt dat ik opnieuw veel te veel vertrouwd heb op mijn eigen kunnen. En jij zal deze stormen in je leven zeker herkennen, hè, wanneer je geconfronteerd wordt met lijden. Als we lijden, dan lijden we omdat we iets verliezen waar we waarde aan hechten. En voor de een is dat letterlijk dat je een geliefde bent verloren. Voor de ander is dat verlies van zekerheid in geld bijvoorbeeld. Voor weer een ander is dat verlies op uitzicht van een goede afloop van de situatie. Of verlies van invloed. En onlangs werd ik geconfronteerd met een situatie waarin ik zelf helemaal geen enkele uitkomst vond. En ik wandel elke ochtend met God. Dat doe ik nou alweer een paar jaar. En goede tip voor iedereen, gratis advies. Begin je dag met God, dat horen we altijd, maar je moet het gewoon gaan doen. Ik wandel elke ochtend met God. En ik was elke ochtend met God aan het praten en aan het vragen van, Heer, geef dan uitkomst, geef dan inzicht, geef dan, wat moet ik dan doen, wat moet ik dan doen, wat moet ik dan doen. En ik kwam er niet uit. En door de dag heen bleef ik maar rondjes gaan in mijn hoofd. Alleen maar rondjes. En ik kwam er niet uit. En ik weet dat God heel dichtbij is. Ik weet dat hij van mij houdt. Ik weet dat hij voor mij zorgt. Ik weet dat ik zijn geliefde kind ben. En toch, in die weken voelde het bijna alsof hij sliep. En wekenlang veranderde helemaal niets. Weet je, wanneer we aanvankelijk ervoor kiezen om Jezus te volgen, betekent dat niet dat we direct alles op een rijtje hebben. Het kost tijd om hem te leren kennen. En dus ook voor de leerlingen van Jezus. Zij zien Jezus letterlijk bij hen in de boot. Hij slaapt, hij is gerust in de situatie, maar zij kennen hem nog niet voldoende om zelf ook gerust te zijn. Ze kijken om zich heen en ze zien dat ze in levensgevaar zijn. Maar de Heer Jezus blijkt totaal niet onder de indruk te zijn van alles wat er zich om hem heen afspeelt. En wanneer hij opstaat, toont hij zijn autoriteit in die uitzichtloze situatie. En laat hij zien dat hij degene is met het laatste woord in de storm. De leerlingen leren Jezus kennen op een manier die ze nog niet ervaren hadden. Ja, ze hadden hem wonderen zien doen. Hè. Ze hadden hem zieken zien genezen. Ze hadden hem demonen zien uitdrijven. Ze hadden misschien al gezien dat hij doden opwekte. Maar zien is iets heel anders dan het ook ervaren als je in die boot zit. Dus ja, je kan ervoor kiezen om te blijven waar je bent. En niet met Jezus mee te gaan. En dan ga je de boot niet in. En dan zul je misschien minder snel een storm op het meer meemaken. Maar tegelijkertijd merk ik dat ik ernaar verlang om situaties in mijn leven omgekeerd te zien worden. Dat mensen in uitzichtloze situaties weer hoop krijgen. Dat zieken genezen, dat er een generatie opgroeit in de wetenschap. Dat ze geliefde dochters en zonen van God zijn. En als ik het heb over generatie bedoel ik niet de jongeren of de tieners. Een generatie is een club van mensen die op dit moment in dezelfde situatie verkeren. Dus het is de generatie van de Ark in Tiel. Daar gaat het over, van 0 tot 100. Misschien nog wel ouder. Ik geloof dat God voor mij en voor mijn omgeving veel meer heeft weggelegd. Ik geloof dat God voor Tiel veel meer heeft weggelegd dan wat we op dit moment zien. Maar dat betekent wel dat ik in moet gaan op die uitnodiging van Jezus om hem te volgen. En dat ik dagelijks met hem moet gaan wandelen. En dan leer ik hem steeds beter kennen. En dan ga ik steeds meer ervaren dat hij te vertrouwen is. En dat hij in iedere situatie goed is. Ook al voelt het soms alsof ik bijna kapot ga. Weet je, een aantal weken terug zag ik een programma, dat heet Kamp van Koningsbrug. En daarin worden burgers meegenomen in de training voor commando's. Dus het gaat er goed hard op. En dan krijgen ze opdrachten waar ze fysiek en mentaal stuk gaan. En er was er één opdracht. En dan moesten ze door een ijskoude rivier lopen. Met een zandzak op hun schouder. En ze moesten maar lopen en maar lopen. En ze wisten niet hoe lang het ging duren. Ze kregen alleen maar door, je moet gewoon lopen totdat wij zeggen dat je er bent. En er was een jongen die had, nou, ik weet niet hoeveel uur, misschien wel 3-4 uur gelopen met die zandzak. En die instructeur stond daar, die jongen stond eruit te hijgen. En de instructeur zegt, hoe gaat het met je? Ja. Wel moe. En de instructeur zegt, hoe lang was je nog, kan je nog door? En toen zei die jongen, ik ga door totdat jij zegt dat ik moet stoppen. En dat raakt me zo. Want toevallig, in die week, kwam er opeens op een vergelijkbare manier een einde aan mijn situatie. Dat God sprak en ingreep en zei, het is goed, je mag het loslaten. En dat had ik niet gehoord, hè, als ik niet met God gewandeld had. Als ik gewoon 's ochtends was opgestaan, had ontbeten en naar mijn werk was gegaan, dan had ik het niet gehoord. Weet je, dit is level 2. Je wordt geconfronteerd met je eigen hart. Maar desondanks verlies je Jezus niet uit het oog. En ga je met hem wandelen, zodat hij zich kan laten zien als degene die het laatste woord heeft in jouw leven. Dan gaan we naar level 3. Je bent gezonden om Gods koninkrijk te brengen. En nadat de leerlingen een tijd met Jezus op weg zijn, hebben ze hem leren kennen en hebben ervaren dat hij degene is die uitzichtloze situaties 180 graden kan omdraaien. Komen we in Matteüs 10 en dan kunnen we lezen dat ze worden uitgezonden. En dat is het volgende level van het avontuur met Jezus. En wat de Heer Jezus van hen vraagt is niet mals. Matteüs 10 vanaf vers 7, er staat, ga op weg. En vertel overal dat het koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend. Verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor. Neem geen geld mee. Ook geen reistas voor onderweg. En neem geen extra hemd, extra sandalen of een staf mee. Want een arbeider wordt altijd beloond voor zijn werk. Je zal krijgen wat je nodig hebt. Oké. Het begint al goed, hè? Geen geld, geen zekerheid. Alleen maar erop vertrouwen dat God zal voorzien in alles wat ik nodig heb. De Heer Jezus roept ons op om alles achter te laten als we hem echt willen volgen. En dat is geen avontuur waarin we vanuit een of ander Instagram-waardig hotelletje een georganiseerde hike naar een mooi uitzicht doen. En terwijl we weten dat we 's avonds weer lekker in een warm bad kunnen liggen. Ja, er staat, ik zal alles krijgen wat ik nodig heb, maar ik weet ook dat wat ik nodig heb en wat God voor mij weggelegd heeft, soms totaal iets anders is dan wat ik voor mezelf bedacht had. Weet je, net zoals dat mijn kinderen het nodig vinden om 's ochtends om 11 uur een beeldscherm aan te zetten, terwijl ik zeg, ja, weet je, het is gezonder als je buiten gaat spelen. En waarin we op het vorige level al moesten vertrouwen op de Heere God om dit avontuur te kunnen volbrengen, wordt het nu echt menens. En als je thuis Matteüs 10 nog eens door gaat lezen, dan kan het volgens mij bijna niet anders dat je binnenste in opstand komt. Het is zo ontzettend radicaal wat Jezus van ons vraagt als we hem echt willen volgen. Ik zal nog een voorbeeld geven. Matteüs 10 vers 37. Er staat, als je meer van je vader of je moeder houdt dan van mij, ben je mij niet waard. Als je meer van je zoon of dochter houdt dan van mij, ben je mij niet waard. En als je je kruis niet opneemt en mij volgt, ben je mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest, omdat hij van mij houdt, zal juist leven krijgen. Weet je, en als je dit soort dingen leest, dan zijn we, zeker als westerse christenen, geneigd om te zeggen, ja, dat bedoelt hij vast niet letterlijk. Maar wat ik wel geleerd heb, is dat ik niet, of wat ik wil leren heel graag, maar dat ben ik nog lang niet, wat ik heel graag wil leren is om vooral niet Gods woord te veranderen zodat het past bij mijn leven, maar om mijn leven te veranderen zodat het past bij wat God in zijn woord zegt. Weet je, maar als ik dit lees, dan weet ik, daar kan ik niet aan voldoen. Weet je, level 1 ging nog wel. Level 2 vind ik echt wel heel moeilijk, maar level 3 is echt te veel. Dat red ik nooit. Weet je, ik ken de voorbeelden wel van mensen die hun kinderen opgaven uit gehoorzaamheid aan God. Maar dat was in de Bijbel, hè. Abraham die Isaac meenam om hem te offeren. Of Hanna die in al haar verdriet had beloofd dat ze haar kind zou geven aan God. En Samuel naar de tempel bracht toen hij oud genoeg was. We kennen ook de verhalen van Stefanus die stierf voor zijn geloof. Of van Johannes de Doper die werd onthoofd omdat hij zijn mond niet kon houden. En Petrus die zich op de kop liet kruisigen omdat hij zichzelf niet waard genoeg vond om op dezelfde manier te sterven als zijn verlosser. Maar als ik dit lees, dan denk ik, Heer Jezus, u moet zich vergissen. Dit avontuur is toch veel te groot voor mij. En ik weet dat u ervoor kiest om mensen te gebruiken, hè, onlangs al hun gebreken. En ik heb ervaren dat u ook met mij samen kan werken. En ik weet dat u in iedere situatie uitkomst biedt, dat u te vertrouwen bent, dat u degene bent met het laatste woord in de storm. Maar ik durf echt niet te zeggen dat ik meer van u hou dan van mijn eigen kinderen. En die situatie waar ik laatst doorheen ging, liet toch ook zo weer zien dat ik meer van mijn eigen leven en mijn eigen controle hou dan dat ik kan vertrouwen dat u degene bent die voor mij zorgt. Ik ben echt niet klaar om mijn leven los te laten. Heer Jezus, ik wil u echt wel geloven en u volgen. Maar dat kan het niet. Het is toch allemaal veel te veel gevraagd voor een mens. Toch? Of niet? Want we lezen in de Bijbel ook het verhaal van een kind dat geboren werd bij een jonge ongetrouwde moeder in een tijd in de geschiedenis en op een plek op aarde waar het absoluut onwaarschijnlijk was dat er een koning geboren zou worden. En in Jesaja 53 staat, hij zag er niet bijzonder uit, zodat we iets van hem verwacht zouden hebben. En als we naar hem keken, zagen we niets bijzonders. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte en de mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen. We hebben geen enkel respect voor hem gehad. En dat gaat natuurlijk over de Heer Jezus. Hij koos ervoor om volledig mens te worden. En al zijn goddelijke aanspraken en kwalificaties af te leggen. En hij stapte in de boot en liet de storm volledig over zich heen razen. Hij riep niet, kan het u dan niet schelen dat ik sterf? Maar hij zei, niet wat ik wil, maar wat u wil gebeurt. Hij is ons voorgegaan op dit ultieme avontuur. En hij is de enige die het heeft volbracht. Hij hield meer van jou dan van zijn eigen leven. Zodat jij op dit moment al kunt leven in de zekerheid dat je Gods geliefde kind bent. En dat je alle stormen in dit leven mag ondergaan in de wetenschap dat hij het laatste woord heeft. Hij is ons ultieme voorbeeld en hoewel het avontuur vaak veel te groot is, heeft hij alles al doorgemaakt. Waar wij ooit mee geconfronteerd gaan worden. En ik wil voor jou en voor mezelf bidden. Zodat we ervoor zullen kiezen om hem te volgen als hij ons roept. En in iedere storm te blijven vertrouwen. Dat hij het laatste woord heeft. En zodat we ons leven zullen opgeven. Zodat zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Heer Jezus. Dank u wel, Heer. Dat ik hier mag staan, Heer. Met mensen in de ark in Tiel, Heer. En dat we u mogen aanroepen, Heer. Heer, en we willen u volgen. Heer, als u ons roept, Heer, willen we u volgen en willen we met u gaan wandelen. Heer, we willen worden zoals u bent. Niet alleen op zondagochtend, Heer, maar ieder moment van de week, Heer, overal waar we zijn, Heer, willen we gevuld zijn, Heer, met uw geest. Geest van de Heer Jezus, de Heilige Geest. Heer, en we willen u vertrouwen, Heer, in elke situatie waar we in terechtkomen, Heer. Hoe uitzichtloos en hoe pijnlijk en hoe verdrietig. Hoe ondraaglijk. Heer, u weet waar wij doorheen gaan, Heer. Heer, u weet ons lijden. Heer, u kent onze harten, u kent onze verlangens, Heer. U weet onze strijd. Heer, en u bent overal in voorgegaan, Heer. Heer, u heeft elke strijd gestreden, Heer. Elke ziekte gedragen. Heer, u weet dat we het dagelijks verprutsen, Heer. En u heeft ook onze straf gedragen daarvoor. Heer, en we willen u zeggen, Heer, dat we van u houden. En dat we achter u aan willen gaan, met u willen wandelen. Heer, dat we ons leven willen afleggen, Heer. Om uw koninkrijk zichtbaar te laten worden, Heer. Bij ons thuis, op ons werk, op school, in Tiel. Heer, de hele Betuwe, Heer. Heer, dat ze u zullen kennen, Heer, als Jezus. Als Heer, als Verlosser, als degene die het waard is om te vertrouwen en te volgen. Heer, we willen ons hart opnieuw aan u geven, Heer. En u zeggen, Heer, dat we van u houden. In Jezus' naam. Amen.